De schriftlezing in dit middaguur vinden we opnieuw in het Oude Testament en wel in het boek Exodus. We lezen uit Exodus het 27e hoofdstuk, daarvan de eerste 8 verzen. Exodus 27, vanaf het eerste tot en met het 8e vers, is de schriftlezing in dit middaguur.
Gij zult ook een altaar maken van sittimhout. 5 ellen zal de lengte zijn en 5 ellen de breedte. Vierkant zal dit altaar zijn en 3 ellen zijn hoogte. En gij zult zijn hoornen maken op zijn 4 hoeken. Uit hetzelfde zullen zijn hoornen zijn en gij zult het met koper overtrekken. Gij zult het ook potten maken om zijn as te ontvangen. Ook zijn schoffelen en zijn besprengbekkens en zijn krawelen en zijn kooppannen, al zijn gereedschap zult gij van koper maken. Gij zult het een rooster maken van koperen netwerk. En gij zult aan dat net 4 koperen ringen maken aan zijn 4 einden. En gij zult het onder den omloop des altaars van beneden opleggen, alzo dat het net tot het midden des altaars zij. Gij zult ook handbomen maken tot het altaar, handbomen van sittimhout, en gij zult ze met koper overtrekken. En de handbomen zullen in de ringen gedaan worden, alzo dat die handbomen zijn aan beide zijden des altaars, als men het draagt. Gij zult hetzelfde hol van planken maken, gelijk als hij u op de berg gewezen heeft. Alzo zullen zij doen.
Geliefde gemeente, de preekstoel is geen plaats voor sterke verhalen en grote verhalen. De preekstoel is ook geen plaats voor politieverhalen. En de preekstoel is ook niet een plek waar een dominee altijd zijn eigen ervaringen maar moet delen. Ik zus, ik zo, ik dit, ik dat, dat kan nooit de bedoeling zijn. Nooit de bedoeling, voor vanmiddag wil ik graag een uitzondering maken. Bij wijze van inleiding op de verkondiging van vanmiddag, als het gaat om de middelaar, wil ik ook in bijzonder voor de jonge mensen u meenemen naar een bijzondere gebeurtenis ten tijde van de politieopleiding die ik heb gevolgd. Op enig moment, ouderen en jongeren, werd onze weerbaarheid getest tijdens de politieopleiding. Werd er gekeken hoeveel stress we konden verduren. En ik zal niet alle oefeningen uit de doeken doen, maar er was één oefening bij en daar wil ik u deelgenoot van maken. Ik werd gebracht naar een terrein en werd op dat terrein gewezen naar een gebouw met daarin een deur. En zo zeiden ze, nu moet je straks zo snel als je kunt naar die deur rennen, door die deur naar binnen gaan, dan is de opdracht voltooid. Maar, zo zeiden ze erachteraan, terwijl jij naar die deur rent, je spoedt naar die opening van dat gebouw, laat er een politiehond achter je los. Die rent achter je aan en je moet proberen door die deur naar binnen te gaan voordat die hond daadwerkelijk je te pakken krijgt. Gemeente, u begrijpt dat ik nog eens goed naar mijn veters keek en ik strikte ze nog een keer een dubbele knoop. De concentratie steeg en toen klonk het startschot. En ik rende naar dat gebouw, ik hield de deur in het oog, ik greep naar de klink. Ik hoorde achter mij het geheig van de politiehond, maar de deur zat op slot. Dus ik keek om en keek recht in de ogen van een politiehond. En hoe het afloopt, dat horen we straks aan het eind van de verkondiging. We gaan nu eerst naar onze catechismus, want dat is de stof voor de prediking van vanmiddag. Zondag 6. Daar staan we met de hulp en de leiding van de Heilige Geest vanmiddag bij stil. En we lezen het met elkaar. Zondag 6. Daar vraagt ons leerboek in vraag 16, waarom moet hij een waarachtig en rechtvaardig mens zijn? Antwoord, omdat de rechtvaardigheid Gods vorderde dat de menselijke natuur die gezondigd had voor de zonde betaalde. En dat een mens zelf een zondaar zijnde niet kon voor anderen betalen. Vraag en antwoord 17, waarom moet hij tegelijk waarachtig God zijn? Antwoord, opdat hij uit kracht zijner godheid de last van de toorn Gods aan zijn mensheid zou kunnen dragen en ons de gerechtigheid en het leven zou kunnen verwerven en wedergeven. Vraag en antwoord 18, maar wie is deze middelaar die tegelijk waarachtig God en een waarachtig rechtvaardig mens is? Onze Heer Jezus Christus, die ons van God tot wijsheid, rechtvaardigheid, heiligmaking en tot een volkomen verlossing geschonken is. Vraag en antwoord 19, waaruit weet ge dat? Uit het heilige evangelie, het welk God zelf eerstelijk in het paradijs heeft geopenbaard en daarna door de heilige patriarchen en profeten laten verkondigen en door de offeranden en andere ceremonieën der wet laten voorbeelden en ten laatste door onze eigen enige geboren zoon vervuld. Tot zover de lezing van de Heidelberger Catechismus. Ik schrijf als thema boven de verkondiging vanmiddag de vraag naar de middelaar. We hebben eerder stilgestaan bij de vraag naar een middel. Vanavond luidt het opschrift de vraag naar een middelaar. De middelaar. We letten op twee gedachten. Allereerst wie hij moet zijn. Dat hopen we te belichten vanuit vraag en antwoord 16 en 17. Wie hij moet zijn. In onze tweede gedachte staan we stil wie hij wil zijn. Dat is vraag en antwoord 18 en 19. Dus wie hij moet zijn, wie hij wil zijn, en dat alles onder het thema de vraag naar de middelaar. Ja, we hebben de vorige keer al gehoord dat de toon in de Heidelberger Catechismus is veranderd. Eerst klonk er nog een vraag, klonk er een toon waarbij als het ware onder de straf geprobeerd werd uit te komen. Om schuld af te schuiven, om de straf een beetje te verminderen en te verzachten. We hebben het gehoord in de voorafgaande zondagen. Zondag 3 klonk de vraag, heeft dan God de mens al zo boos en verkeerd geschapen? In zondag 4 klonk het, doet dan God de mens niet onrecht? En het klonk opnieuw in vraag 4. Zondag 4, vraag en antwoord 11, is dan God ook niet barmhartig? Je hoort het allemaal vragen die als het ware ervoor willen zorgen om de schuld wat te verzachten, om de schuld wat te verkleinen. Maar uiteindelijk, toen we aankwamen in zondag 5, hebben we al gehoord dat uiteindelijk als het ware het hoofd op het blok wordt gelegd. Want toen klonk het in vraag 12, aangezien wij dan naar het rechtvaardig oordeel Gods tijdelijke en eeuwige straf verdiend hebben. Daar werd al schuld bekend en straf erkend. En toen werd de deur geopend naar de middelaar. Want daar zijn we de laatste keer mee geëindigd. En we hebben dat ook maar kort aangestipt toen, bewust, omdat we er vanmiddag verder bij stil willen staan. En wanneer dan de deur is geopend tot de middelaar, valt in zondag 6 het licht op de middelaar. En laten we dan maar naar gaan kijken. En laten we maar proberen om deze zesde zondagsafdeling te spellen met elkaar. Waarom, zo klinkt het in vraag 16, waarom moet hij een waarachtig en rechtvaardig mens zijn? We hebben dat maar kort belicht vorige keer en laten we er daarom vanmiddag maar wat uitvoeriger bij stilstaan. Dat de middelaar waarachtig mens is geweest. Laten we het eerst bijbels belichten. Johannes heeft het gezegd in het eerste hoofdstuk van zijn evangelie, dat het woord vlees is geworden. En onder vlees moeten we verstaan het menselijk vlees. Menselijk vlees en bloed heeft de middelaar aangenomen. Daar heeft hij zich in gehuld, daar heeft hij in gewoond, in getabernakeld, zegt Johannes in dat eerste hoofdstuk. We lezen in Filippenzen 2 dat Christus de gestalte van een dienstknecht heeft aangenomen. Dat de middelaar de mensen gelijk is geworden, zo klinkt het in Filippenzen 2. En om niet meer te noemen, ook Hebreeën 2 spreekt ervan dat de middelaar zijn broederen gelijk is geworden in alles. En de jongens en de meisjes die weten vanmiddag misschien ook wel wat voorbeelden te noemen. Om aan te wijzen dat de Heer Jezus daadwerkelijk mens is geworden. Jullie weten wel, kinderen, dat hij honger heeft geleden aan het begin van zijn leven, tijdens de verzoeking in de woestijn, toen hij aan het begin van zijn openbare optreden stond, zo moeten we het zeggen. Toen leed hij honger, na 40 dagen en nachten gevast te hebben. We weten, kinderen, ook dat de Heer Jezus moe is geweest, hoe hij vermoeid zat bij de waterput in Sichar en hoe hij sliep in het bootje op het meer van Galilea. De Heer Jezus heeft ook gehuild. Hij heeft geweend bij het graf van zijn goede vriend Lazarus. En jongens en meisjes, de Heer Jezus kende niet alleen verdriet, hij kende ook angst. Want in de hof van Gethsemane heeft hij zoveel angst gekend, dat hij ging zweten en dat hij over de grond kroop als een worm en geen man, zegt de Bijbel. En de Heer Jezus heeft ook pijn gehad, hevige pijn. Maar hij heeft het gedaan om mens te kunnen worden. De middelaar was daadwerkelijk mens, is daadwerkelijk mens. En dat betekent ook, gemeente, dat de Heer Jezus in waarheid mens is geweest naar lichaam, maar ook naar de ziel. Want de mens had gezondigd naar lichaam en ziel. Daarom is de middelaar niet alleen mens geworden naar het lichaam, naar het vlees, maar ook naar de ziel. Waarlijk mens. Waarachtig. Mens. Maar niet alleen waarachtig, want de vraagsteller van vraag 16 spreekt ook over rechtvaardig mens. Dat moeten we vanmiddag ook belichten. De Heer Jezus, zo zegt Gods woord, was daadwerkelijk rechtvaardig. Als ik Hebreeën nog eens mag aanhalen vanmiddag, dan lezen we daar in Hebreeën 7 dat hij een hoge priester is geweest die heilig was, onschuldig, onbesmet, schuldloos, zonder zonde. En ook Petrus heeft het gezegd in zijn zendbrief 1 Petrus 3, dat de middelaar als een rechtvaardige voor onrechtvaardigen heeft geleden. De middelaar is volkomen zondeloos, volkomen heilig, volkomen rechtvaardig. Hij kan recht voor God staan. Hij is rechtvaardig. Rechtvaardig mens. Waarom? Waarom was dat nu nodig? Dan gaan we naar het antwoord, antwoord 16. Omdat de rechtvaardigheid Gods vorderde dat de menselijke natuur die gezondigd had voor de zonde betaalde. Gemeente, God heeft verschillende deugden. Wij zouden in onze tijd misschien zeggen verschillende karaktereigenschappen. Verschillende eigenschappen die hem eigen zijn. En één van die deugden wordt hier voor ogen geschilderd. Gods gerechtigheid, Gods rechtvaardigheid, Gods recht. En omdat God recht is, omdat hij rechtvaardig is, omdat hij gekenmerkt wordt door recht, kan God de zonde nooit door de vingers zien. Kan hij aan de zonde nooit voorbij gaan? Kan hij met eerbied gesproken nooit over de zonde en de schuld heen stappen? En omdat nu, zo zegt ons leerboek, de menselijke natuur gezondigd heeft, moet er betaling plaatsvinden. Dat eist de rechtvaardigheid van God. Dat eist Gods recht. Dat recht vraagt om betaling. Eist betaling. Volkomen. En dan moeten we het helder zien vanmiddag. Er staat niet dat een mens gezondigd heeft. Dat zou ook nog bijbels geweest zijn. Dan zouden de opstelders keurig in het bijbelse spoor gebleven zijn. Maar de opstelders gaan toch een spade dieper vanmiddag. Want de opstellers spreken nu over de menselijke natuur in antwoord 16. Gemeente, mijn natuur is verdorven. Mijn wezen is zondig. Denk, jonge vrienden, nog even aan die uitspraak van enkele weken geleden. Wij noemen iemand een dief omdat diegene steelt. Maar we hebben toen gezien en gezegd dat wij stelen omdat we een dief zijn. Wij zondigen omdat we in wezen een zondaar zijn. Het maakt deel uit van onze natuur. En u eist God betaling. Dat vordert hij. Dat eist hij. Maar, zo zegt antwoord 16 dan verder. Ja, dat een mens, zelf een zondaar zijnde, niet kon voor anderen betalen. We hebben verschillende kanten opgekeken de laatste keer. Naar boven. Opzij. Omlaag. We hebben een blik geworpen naar de engelen in de hemel. We hebben een blik geworpen naar andere mensen om ons heen. We hebben een blik geworpen op de dieren. Maar de engelen hebben niet de menselijke natuur. En de mensen om ons heen hebben gezondigd. En de dieren hebben niet gezondigd. En daarom staat hier ook aan het slot van antwoord 16... Ja, dat een mens zelf zondaar zijnde niet kan betalen. Alle wegen worden hier afgesneden. Engelen, mensen van opzij, dieren, de menselijke natuur, de mens zelf zondaar zijnde, kan niet voor anderen betalen. Mag ik dan opnieuw vanmiddag deze vraag allereerst in ons midden neerleggen? Hebben we dat nu gezien? Hebben we dat nu ondervonden? Hebben we dat nu bevindelijk doorleefd? Dat Gods recht betaling eist. Dat Gods recht betaling vordert. Dat we bij God in de schuld staan, maar dat we nu geen cent hebben om te betalen. Geen penning. Nog geen fractie van een penning. Hebben we daar in ons leven iets van gezien, gemeente? Iets. We gaan naar vraag en antwoord 17. Waarom moet hij tegelijk waarachtig God zijn? Ja, de Heere, de middelaar, Christus, was ook waarlijk God. Nadat het mens zijn is belicht, werpen de opstelders van ons leerboek nu het licht op het God zijn van de middelaar. En waarom moet de middelaar dan ook daadwerkelijk God zijn? Antwoord 17... Opdat hij, uit kracht zijner godheid, de last van de toorn Gods aan zijn mensheid zou kunnen dragen. Gemeente, de Heere was God. De jongens en meisjes weten wel dat de middelaar genezingen heeft verricht. Wonderen heeft gedaan. Duivelen heeft uitgeworpen. Dat hij is opgestaan uit de dood. De middelaar was daadwerkelijk God. En dat moest hij nu zijn, zo zegt ons leerboek, om die menselijke natuur die we net hebben overdacht, te kunnen ondersteunen, om die te kunnen dragen. Ik bedoel het opnieuw in alle eerbied, gemeente, maar misschien hebt u zichzelf wel eens met de hamer op een duim of op een vinger geslagen. Dat zal mij wat vaker gebeurd zijn dan een gemiddelde broeder in de kerk, maar we begrijpen wel, dat doet pijn. Wanneer we ons steken met een naald, dan doet het ook pijn. Wanneer wij deze week naar de tandarts zouden gaan en we zouden ons overgeven in de handen van die tandarts en die tandarts zou gaan boren in ons gebit zonder verdoving, dan doet dat nog meer pijn. En wanneer we, en de Heere verhoede het, maar wanneer we onder een auto terecht zouden komen, zou dat misschien zoveel pijn doen, ja, dat we bewusteloos raken. Gemeente, pijn, veel pijn, nog meer pijn, wij zouden dat nooit kunnen dragen. Want de menselijke natuur, ons menselijke gestel, is zo gemaakt dat we uiteindelijk bewusteloos zouden raken. Wij zouden de lijdensweg als mens nooit kunnen volbrengen. Wij zouden de lijdensweg nooit kunnen voldragen. Wij zouden de Via Dolorosa, ouderen en jongeren, nooit kunnen uitlopen. Daar is onze natuur te zwak voor, te kwetsbaar voor. En daarom moest de middelaar nu niet alleen mens zijn, maar ook God zijn, zodat de godheid van de middelaar die mensheid als het ware kon ondersteunen en dragen. Omdat wij dat niet konden en kunnen. En dat zegt vanmiddag niet alleen iets over ons, over onze natuur. Het zegt ook iets over de toorn van God. En ook daar schrijven de opstelders niet zonder meer over, over de toorn van God. Nee, hoe noemen de opstelders de toorn van God in dit gedeelte? Antwoord 17. De last van de toorn van God. De last. Mozes heeft het uitgeroepen, gemeente, in Psalm 90. Wij vergaan door uw toorn. En ik heb dat in de achterliggende week eens een poosje overdacht. Toen heb ik gedacht, dat heeft Mozes ook gezien, die toorn van God. Want het is Mozes geweest die heeft moeten opschrijven hoe al die levens werden geëist door de zondvloed. Mozes heeft het gezien hoe al die levenloze lichamen van de farao en zijn soldaten zijn aangespoeld op de oever van de Rode Zee. En ik heb gedacht, oudere jongeren, aan juni 1944, die day, hoe al die soldaten, zeker die eerste groep soldaten, als het ware dienden als schietschijven. Op Omaha Beach en Utah Beach en die andere stranden, daar als het ware hun leven benomen werd en hoe ze levenloos zijn aangespoeld op de stranden van Normandië, onthutsend. Nu, Mozes heeft het gezien daar aan de oever van de Rode Zee. Mozes heeft de toorn van God gezien toen de 3000 mannen gedood werden omdat ze hadden gedanst voor het gouden kalf. Mozes heeft de toorn van God gezien toen er allemaal giftige slangen door het kamp kropen en mensen verwonden. Mozes heeft de toorn van God gezien toen Korach, Datan en Abiram, als het ware door opengesperde kaken, werden verzwolgen door de dood, door de grond, door de aarde die zich opende. Mozes heeft het uitgeroepen: wij vergaan door uw toorn. Maar gemeente, kijk dan ook naar de meerdere van Mozes. Hoe die toorn op hem is losgebarsten. Op hem is losgekomen en losgebrand. Hoe hij daar inderdaad heeft gekropen. Als een worm en als geen man. Die volle toorn van God is op hem terechtgekomen. En dan moeten we niet alleen oog hebben voor het lichamelijke lijden, maar laten we ook oog hebben voor het zielenlijden van Christus. En ik kan er maar van stamelen, gemeente, maar de hele hel is op de middelaar losgebarsten. De discipelen waren al bang voor een spook die ze menen te zien. Maar de duivel en al zijn boze geesten zijn op Christus afgekomen. Daar. Die helse smarten, ja, hij is in de hel geweest. Wat een lijden, gemeente. Ik kan er geen woorden voor vinden vanmiddag. Maar daarom nu moest Christus in zijn menselijke natuur worden ondersteund door die goddelijke natuur om het toch te kunnen dragen, te kunnen uitdragen, te kunnen doordragen, te kunnen voldragen. Met wat voor doel? Om nu ons, zo zegt dan woord 17, de gerechtigheid en het leven zou kunnen verwerven en wedergeven. En laten dat nu net de zaken zijn die wij zijn kwijtgeraakt in het paradijs. Gerechtigheid, leven. Gerechtigheid, want we konden niet meer recht voor God staan en van nature kunnen we niet meer recht voor God staan. De gerechtigheid zijn we verloren. Maar we zijn in het paradijs ook het leven verloren. Want toen we kozen met Adam voor de zonde, vielen we in een drievoudige dood. Een drievoudige dood die scheiding bracht. De tijdelijke dood bracht scheiding aan tussen ziel en lichaam. Lichaam en ziel. De geestelijke dood bracht scheiding aan tussen ons en de Heere. En de eeuwige dood, als God het niet verhoedt, brengt voor eeuwig scheiding aan tussen de Heere en ons. Maar nu is de middelaar gekomen. Nu is de middelaar gekomen om gerechtigheid en leven, ja, niet alleen te verwerven. Dat zou al groot zijn vanmiddag, vindt u niet? Dat zou al groot zijn. Maar hoe groot het ook is, het zou voor eeuwig tekort zijn vanmiddag. Voor eeuwig tekort. Als niet het laatste stukje er nog bij zou staan. Dat Christus, dat de middelaar, het nu niet alleen verworven heeft, maar dat hij het nu ook kan wedergeven. Kan teruggeven. Alles wat we verloren hebben in het paradijs. De middelaar kan en wil het allemaal teruggeven. En hoe gaat dat nu, gemeente? Dat gaat in de weg van het geloof. Als de middelaar wordt uitgeschilderd. Als hij voor de ogen wordt uitgetekend in het gewaad van Gods woord. En de Heilige Geest komt daarin mee. Dan ligt in hem zoveel liefde. Zoveel genade en goedheid. Zoveel barmhartigheid. Als de Heilige Geest ons dan de vrijmoedigheid geeft, gemeente. Dan geven we door genade ons over aan hem. Dan laten we ons vallen in zijn handen. Dan kussen we de Zoon. Dan komen we aan zijn knieën terecht. En zondag 7 zal daar nog meer over zeggen, als de Heer het geeft. Dan wordt hij ons eigendom, door genade. Zo kan hij gerechtigheid en leven wedergeven, teruggeven. We hebben overdacht waarom de middelaar ook God moet zijn. Ik wil er nog twee redenen aan toevoegen. En één reden vond ik bij Petrus van Maastricht, een theoloog uit de nadere reformatie. Petrus van Maastricht heeft gezegd, en dat is een hele diepe gedachte. De mens heeft gezondigd tegen de eeuwige God. En dat de mens heeft gezondigd tegen een oneindige God, zou die schuld ook oneindig geweest zijn. Maar nu heeft Christus de middelaar voor een oneindige betaling gezorgd. Oneindig genoeg. De tweede reden die ik vanmiddag nog wil noemen, en dan gaan we door naar onze tweede gedachte. God moest ook daadwerkelijk in het vlees komen en de middelaar moest daadwerkelijk God zijn, opdat we hem zouden kunnen aanbidden en mogen aanbidden. Als Paulus en Barnabas op enig moment in Iconium zijn en de mensen hen aanzien voor godenzonen, dan verscheurt Paulus zijn kleren. En dan zegt hij, wij zijn zelf ook mensen. Doe dat niet. En als Johannes op Patmos neervalt voor een engel, dan zegt die engel, zie dat gij dat niet doet. Aanbid God. Nu, daarom moest de middelaar ook God zijn. Opdat hij daadwerkelijk aanbeden kan worden. dat de boodschap van vanmiddag daarop mag uitlopen dat we hem ook daadwerkelijk mogen aanbidden. Mens en God. Twee naturen in één persoon. Wie hij moet zijn. En tot slot wie hij wil zijn. Vraag 18. Maar wie is deze middelaar? Gemeente, hoort u het? Er klinkt nu een wie-vraag. In de vorige vragen en antwoorden, 16 en 17, klonk een waarom. Waarom moet hij een waarachtig en rechtvaardig mens zijn? Waarom moet hij tegelijk waarachtig God zijn? En nu zal ik vanmiddag niet zeggen dat wij geen waarom-vragen mogen hebben, want een mens kan heel veel waarom-vragen hebben. Maar het is wel zo dat het uiteindelijk hier wel op moet uitlopen, dat de waarom-vraag verandert in een vraag naar wie. De waarom-vraag moet veranderen naar wie. Ik las van Alexander Comrie dat hij gestudeerd heeft allereerst in Groningen. En daar waren, zo zegt hij, hele wijze studenten met veel verstand. Maar ze gingen stappen in het uitgangsleven, zal ik maar in mijn eigen woorden zeggen. Ze verloren zich helemaal aan het studentenleven, maar kwamen uiteindelijk tot inkeer, zo zegt Comrie. Toen kwamen ze tot de wie-vraag. Met al hun verstand, met al hun kunde en opleiding, kwamen ze tot de vraag, wie is die middelaar? En toen Comrie van Groningen naar Leiden ging, had hij een professor, professor Driessen, een kundige man die zelfs boeken had geschreven, ja zelfs een boek had geschreven over de genade. Maar toen Alexander Comrie op enig moment de studeerkamer van die professor binnenkwam, wat gebeurde er toen, jongens en meisjes? Toen was die professor, die was helemaal de weg kwijt, zouden wij zeggen. Die kroop over de grond van zijn studeerkamer en hij riep het uit, is er nog een weg? En als er dan een weg is, laat die mij bekend worden. Die professor met al zijn kennis en kunde, met die hele stapel boeken die van zijn hand verschenen was, die professor wist het niet meer. De waarom-vraag was veranderd in een wie-vraag. Kijk, en daar moet het nu wel naartoe in ons leven. Van waarom naar wie? Wie is deze middelaar die tegelijk waarachtig God en waarachtig rechtvaardig mens is? Ja, gemeente, en nu kan ik ook niet genoeg woorden vinden. Maar nu moet ik eigenlijk gaan zingen. Nu moet ik eigenlijk gaan zingen. Ik geloof ook dat de opstellers dit met een heilige lach hebben opgeschreven. Na 5 zondagen nu te mogen zeggen, wie is die middelaar? Onze Heer Jezus Christus. Onze, daar ligt liefde in. Bezittelijk voornaamwoord, daar ligt genade in. Het is ons eigendom, zo zeggen de opstellers. Hier zingt Gods kerk, hier zingt Gods kind. Het is onze Heer Jezus Christus. Hier valt het volle licht op de middelaar. Ja, 3 namen. Heere, Jezus, Christus. 3 namen om de middelaar onder woorden te brengen. Hier klinkt het als het ware als een koor. Hier klinkt de jubel. Hier klinkt het evangelie. Het volle licht valt op de middelaar. En dan klinkt het dat die middelaar ons, zo zeggen de opstellers, van God gegeven is. Allereerst tot wijsheid. Ja, Jesaja heeft het gezegd, dat de naam van Christus zou zijn, wonderlijk raad. En zegt de Heer het ook niet in Psalm 32, ik zal raad geven, mijn oog zal op u zijn. De middelaar is de wijsheid zelf. Zitten er vanmiddag in de Bethelkerk mensen die radeloos zijn? Zitten er jongeren vanmiddag in de kerk die het niet meer weten? Die niet meer weten hoe het verder moet en ooit verder kan? Radeloos, hopeloos misschien wel. Ik mag u vanmiddag prediken, de middelaar, gegeven tot volkomen wijsheid. Hij is raad. Hij weet raad. Hij is wijs. Hij is ook gegeven, gemeente, tot rechtvaardigheid. Christus kon het zeggen. Wie overtuigt mij van zonde? Christus heeft daadwerkelijk God zijn Vader lief gehad boven alles en de naaste als zichzelf. Christus is volkomen rechtvaardig. Zitten er vanmiddag nog mensen in de kerken die het moeten zeggen. Heel eerlijk moeten belijden. Ik heb zo zwaar gezondigd. Ik heb zo veel gezondigd. Ik heb zo vaak gezondigd. Ik ben onrechtvaardig. Gemeente, ik mag u vanmiddag verkondigen. De middelaar, de Heere Jezus Christus, die volkomen rechtvaardig is, die recht voor God staat. En ik mag het vanmiddag zelf zeggen, dat wanneer God u aanziet in Christus, dat hij u dan ziet alsof u al de gehoorzaamheid gedaan heeft, die Christus aan de dag heeft gelegd in zijn leven. Hij is rechtvaardig, de middelaar. En hij is ook gegeven tot heiligmaking. Ja, zonder de heiligmaking zal niemand de Heere zien. Opnieuw Hebreeën. Zitten er mensen in de kerk die zeggen, ja, ik heb de Heere lief gekregen. Ik wil zo graag heilig voor hem leven. Ik wil zo graag heilig zijn, maar het breekt me bij de handen af. Ik val mezelf zo tegen. Ik kom mezelf vaak tegen. Ik weet niet hoe het verder moet. Komt het ooit goed? Ik voel me al maar onheiliger, al maar zondiger, al maar schuldiger in het licht van de Heere. Vanmiddag mag ik u verkondigen. Christus de middelaar, gegeven tot heiligmaking. Hij is zondeloos, onschuldig, smetteloos, volkomen. Gegeven tot heiligmaking. Ja, en dan zegt het leerboek tot slot in antwoord 18. Hij is gegeven tot een volkomen verlossing. Ja, zo is hij geschonken. Gemeente, er hoeft niets meer bij. Er kan niets meer bij. Er mag zelfs niets meer bij van onze kant. Hij is een volkomen verlossing. Heeft hij het niet geroepen? Het is volbracht. Waaruit weet ge dat? Ga verder. Uit het heilig evangelie. Evangelie betekent goede boodschap. En toch ben ik er dankbaar voor dat er heilig voor staat. Want we krijgen allemaal wel eens goed nieuws. En ook wel allemaal een goede boodschap in ons leven. Wanneer we geslaagd zijn, wanneer we misschien ouders mogen worden, wanneer we misschien een nieuwe baan mogen betrekken, u zou dat in kunnen vullen. We krijgen heel vaak goed nieuws, maar het gaat hier nu om heilig goed nieuws. Een heilige goede boodschap, het welk God eerst zelf in het paradijs heeft geopenbaard. We hebben er met de catechisanten nog bij stilgestaan onlangs, de moederbelofte in Genesis 3. Ik wil er niet te lang bij stilstaan, maar in Genesis 3 klinkt al het evangelie dat Gods vijandschap zal zetten tussen het vrouwenzaad en het slangenzaad. Voluit evangelie, goede boodschap, Genesis 3. Daarna door de heilige patriarchen. Patriarchen, dat woord gebruiken wij niet meer, jongens en meisjes. Maar patri is Latijn voor vader, het gaat hier over de aartsvaders. Zie ik in gedachten. Abraham gaan als de aartsvader. Hij kijkt naar Isaac en zegt het tegen Isaac. God zal zichzelf een lam ten brandoffer voorzien, mijn zoon. Voluit evangelie. Dan zie ik daar op de berg Moria Isaac als aartsvader zich vrijwillig overgeven aan het altaar. Voluit evangelie. En dan hoor ik Jacob, 147 jaar oud, op zijn sterfbed zeggen: op uw zaligheid, op uw Yeshua, wacht ik, Heere, voluit evangelie. En dan gaat het verder over de profeten. Ik laat dat rusten. We hopen binnenkort ook Advent met elkaar te hebben. De profeten hebben het evangelie verkondigd. En dan wijst de Heidelberger ook op de vele offeranden. Duizenden liters bloed hebben er gestroomd over de tempelvloer. Flavius Josephus heeft gezegd dat wel 270.000 schapen werden geslacht. Daar op het altaar, tijdens Pascha, in de tempel te Jeruzalem. We weten het niet, we kunnen het niet nalopen. Maar er hebben liters bloed gevloeid uit de offerdieren. En dan nog de andere ceremonieën der wet. Laten voorbeelden. En dan neem ik u mee, gemeente, naar Exodus 27. Exodus 27. Als het hier gaat om de ceremonieën uit het Oude Testament, dan hebben we hier een voorbeeld van. Want we lezen hier, en we hebben het net ook met elkaar gelezen, dat de opdracht gegeven wordt tot het maken van een altaar. En we lezen het met elkaar, dat moet een altaar zijn van sittimhout. We mogen ook zeggen acaciahout. Waar is dat voor, jongens en meisjes? Wel, op het altaar moeten dieren worden geofferd. Lammeren, schapen. Maar het blijft niet bij een omschrijving van het altaar van hout. De Heer heeft nog wat anders bevolen. Wat zegt de Heer in vers 2? Gij zult het met koper overtrekken. De kanttekenaren zeggen, dat heeft te maken met versiering, jawel. Maar de kanttekenaren wijzen ook nog op een andere belangrijke betekenis. Want de kinderen in de kerk weten heel goed wat er gebeurt als je vuur gaat aansteken op hout. En zeker in de hete Oosterse zon. Dat hout zou vergaan, nietwaar? En daarom zegt de Heere God in zijn wijsheid, dat houten altaar moet met koper overtrokken worden. Beeld van de middelaargemeente. Hebreeën 13, nog een keer Hebreeën. Wij hebben een altaar, dat is Christus. Hout is zijn menselijke natuur. Kwetsbaar, breekbaar, vergankelijk. Hout is breekbaar, brandbaar. Maar nu heeft de menselijke natuur ondersteuning van de goddelijke natuur gekregen. Koperen platen, zodat het altaar toch kon branden. En nu nog een keer het evangelie, gemeente. Dit altaar, wat ziet op de twee naturen van Christus, moest nu altijd blijven branden, tot een gedurig offer. En zo is het werk van de middelaar ook een voortdurend werk. En kunnen we ook vanmiddag, ook deze zondag, ook nu, vrijmoedig, op goede gronden, tot de middelaar gaan. En u die daarmee worstelt, en jij die daarmee strijdt, let dan nog één keer op het woordje middelaar. Dat woord, die naam, zegt toch alles. Als er één iemand is die kan bemiddelen en wil bemiddelen, is het de middelaar zelf toch, gemeente. Wat moet God nog meer doen? Wat moet Christus nog meer doen? Hij is de middelaar. Dan gaan we tot slot nog een belofte inlossen. Een belofte om terug te komen op de inleiding van de preek. Jonge vrienden, daar liep ik. Richting die deur. Hoge concentratie. Ik greep naar de klink van de deur. Maar de deur zat in het slot. Ik draaide mij om. Keek in de ogen van een politiehond. En wat gebeurde er? Er sprong een man tussen mij en de hond. Een man met een groot pak aan. En die ving die hond. De hond greep hem, greep niet mij. Met eerbied gesproken. Zoals die man, die hondengeleider, dat pak had aangetrokken. En die hond afwende. Het gevaar afwende voor mij. Zo heeft Christus nu de menselijke natuur aangenomen om zo als middelaar te kunnen dienen. Geliefde gemeente, ouderen en jongeren, Wij hebben een middelaar nodig. Iemand die tussentreedt. Amen.